Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Els Veraard. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst waarin dominee Jacqueline Kraaienbrink uit Vorden voorgaat. Wij groeten de luisteraars van de cd en de website. De organist deze morgen is Teus de Mik en ons lector is Ise Vredegoor. Nee, ik zag ze al niet. Riek Linde. Vandaag gaat de bloemengroet naar mevrouw Dini Oldhoff-Berendse in Tolwijk. Het tafelboeket gaat deze zondag naar de heer en mevrouw Winkel-Berenpas in Steenderen. Zij waren afgelopen vrijdag 11 oktober 63 jaar getrouwd. Wij feliciteren het bruidspaar en wensen hen nog gelukkige jaren en Gods nabijheid toe. Op zondag 20 oktober is er weer een prikkelarme kerkdienst in de Remigiuskerk in Hengelo. Deze dienst begint om 12 uur en dominee Rieneke van den Berg zal voorgaan. Het is nog niet zover, maar de voedselbankactie komt er weer aan. U kunt voor de kerkdienst van zondag 3 november en op woensdag 6 november tijdens de dankviering om 19:30 in het Anker uw levensmiddelen komen inleveren. Ook zullen er flyers achter in de kerk komen te liggen waarop staat aan welke levensmiddelen er behoefte is. Alvast bedankt. Mocht u zich afvragen waar de kinderen zijn, nou, die hebben vandaag een bosdag. 12 kinderen en de leiding vermaken zich in het bos. Ik hoop dat het zonnetje nog doorkomt. De uitgangscollecte is bestemd voor het Anker. Zondag 20 oktober om 10 uur is er hier weer een kerkdienst in de Remigiuskerk, waarin dominee Hubertien Oosdijk en Maria Schotman voor zullen gaan. Ik steek nu de tafelkaarsen aan het licht van de paaskaars. We wensen elkaar een goede dienst en ik wil u vragen te gaan staan.
Laten wij gaan zingen, Psalm 119, vers 1 en 42. Onze hulp is in de naam van de Heer, die trouw blijft tot in eeuwigheid. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Wij gaan onze Kyriëgebeden bidden en daarna zingen wij de acclamatie en aansluitend het Gloria-lied, lied 868 vers 1 en 2. Lof zij de Heer, de Almachtige Koning der Ere. Laat wij de Heer aanroepen voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. Elke dag dringen de beelden onze huiskamer binnen van onbeschrijfelijk menselijk leed. Verbijsterd zijn wij, o God, over al het onrecht dat mensen elkaar aandoen. Een mensenleven wordt niets geacht, beteugelt toch het kwaad van de mensheid. Vol verlangen bidden we om mensen van vrede, om mensen die het geluid van oorlog en geweld overstemmen met woorden en daden van liefde. O God, hier en overal gaan mensen in alle weer en wind door het leven, naamloos kwetsbaar en weerloos tastend en zoekend, wachtend en wakend, op de vlucht en buitenspel gezet, zonder toekomst, dat er steeds weer mensen mogen zijn die zich hun lot aantrekken, dat ze gezien worden en recht ontvangen. Zo bidden wij zingend, Kyrie eleison. Laten we bidden voor het gebed van de zondag, het gebedbed bij de opening van het woord. Heer onze God, zo te zien zijn wij op deze zondagmorgen kalm en ontspannen uw huis binnengegaan, uw prachtige eeuwenoude kerk. Maar wellicht was er binnen in ons toch onrust, of misschien wel chaos, vanwege onverwerkte gebeurtenissen, vanwege persoonlijke zorgen en onzekerheden, of vragen omtrent wat misschien beter had gekund, of wat we hebben nagelaten. Misschien zoeken we hier iets van stilte na de storm, terwijl die nog gaande is. Hoe dan ook, o God, we zijn gekomen zoals we zijn. En daarom willen we vanuit onze zwakte, ons falen en verdwalen, ons hart tot u opheffen. Immers bent u de bron van alle hoop en levenskracht. Schenk ons vertrouwen in uw woord van deze zondag. En beziel ons door de kracht van uw Heilige Geest. Dat uw woord niet langs ons afglijdt, maar in ons hart zijn heilzaam werk tot vernieuwing doet. Zo bidden wij bij u de rust in de ruimte om te herademen. Voor nieuwe geestkracht en vertrouwen. Een woord dat aanspreekt, een lied dat ons raakt, iets van uw eeuwige God. Daarbij zien we op Jezus, uw Zoon, die gekomen is om ons uit de duisternis op te tillen in het licht. Amen. Ja, ik had toch nog een lied voor de kinderen, het bekende lied 224. En laten we dat met elkaar gaan zingen. We volgen het rooster voor deze zondag en door de lector zal worden gelezen Deuteronomium 15 vers 1 tot en met 11. En daarna gaan we het lied zingen, lied 845 vers 1, 2 en 3. Tijd van vloek en tijd van zegen.
Elk zevende jaar moet u algemene kwijtschelding verlenen. Dit houdt het volgende in. Elke schuldeiser moet ieder die iets van hem geleend heeft, zijn schuld kwijtschelden. Hij mag zijn volksgenoot, zijn broeder, niet tot afbetaling dwingen. Want de kwijtschelding is afgekondigd in de naam van de Heer. Van een buitenlander mag u wel betaling vorderen. Maar wat u van uw volksgenoten goed hebt, moet u kwijtschelden. Overigens zal niemand van u in armoede leven, zozeer zal de Heer u zegenen in het land dat hij u in het bezit zal geven. Tenminste, als u hem gehoorzaamt en de geboden die ik u vandaag voorhoud, zorgvuldig naleeft. Dan zal de Heer uw God u zeker zegenen, zoals hij beloofd heeft. U zult aan veel volken leningen verstrekken, maar zelf hoeft u niet te lenen. U zult over veel volken macht uitoefenen, maar zij niet over u. Zou er in een van de steden in het land dat de Heer uw God u zal geven, toch iemand van uw volk gebrek lijden, dan mag u dat niet koud laten. U mag uw hand niet op uw zak houden, maar u moet diep in uw buidel tasten, om hem te lenen, zoveel als hij nodig heeft. Wees niet laaghartig om bij uzelf te denken, het zevende, het jaar van de kwijtschelding komt eraan, waardoor u de ogen sluit voor de ellende van uw volksgenoot en hem met lege handen laat gaan. Als hij dan de Heer zijn nood klaagt, om wat u hem hebt aangedaan, zal het u als zonde worden aangerekend. Geef hem dus ruimhartig en zonder spijt, en de Heer uw God zal u erom zegenen in alles wat u doet en onderneemt. Armen zullen er altijd bij u zijn. Daarom gebied ik u vrijgevig te zijn tegenover iedereen in uw land die in armoede leeft of er slecht aan toe is. Tot zover de lezing.
Wij zullen gaan staan en na de tweede lezing, de evangelielezing, zullen we gaan zingen van lied 912, vers 1 tot en met 6. Neem mijn leven, laat het Heer. En dan zullen we nu lezen Marcus 10, vers 17 tot en met 31. Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en vroeg, goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve God. U kent de geboden, pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen valse getuigenis af. Bedrieg niemand. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Toen zei de man, meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden. Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem, één ding ontbreekt u. Ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef de opbrengst aan de armen. Dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij. Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging terneergeslagen weg. Hij had namelijk veel bezittingen. Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan? De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk: kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan? Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van de naald te gaan, dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Nu waren ze nog meer ontzet en ze zeiden tegen elkaar: wie kan er dan nog gered worden? Jezus keek hen aan en zei: bij mensen is dit onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk. Petrus nam het woord en zei: maar wij hebben alles losgelaten, achtergelaten om u te volgen. Jezus zei tot hen: ik verzeker jullie, iedereen die broers of zussen, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, zal het 100-voudige ontvangen in deze tijd. Broers en zussen, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging. En in de tijd die komt, het eeuwige leven. Vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten. Dit is het woord van het evangelie. Broeders en zusters, je geld en je goed, je leven, meer dan ooit zijn mensen gericht op geld verdienen. Met smaak kijken we wel naar het programma Steenrijk, Straatarm. Groter contrast tussen mensen is vaak niet denkbaar. En soms zijn er in het arme gezin heel veel extra problemen. En bij het andere gezin, het rijke gezin, lijkt alles voorspoedig te gaan. Mooi dat mensen bereid zijn om iets van hun overvloed te delen. Al is het natuurlijk wel ontzettend ernstig dat in Nederland de verschillen tussen rijk en arm zo groot zijn. En daarom is het goed om ons vanmorgen als christelijke gemeente met die vragen rond armoede en rijkdom bezig te houden. God kent zeker maatschappelijke bewogenheid. Hij wil geen groot contrast tussen rijk en arm in zijn mensenwereld. Mooi om dat gedeelte van Deuteronomium ons voor ogen te stellen. De Bijbel is ook heel praktisch. En het prille volk van God moest zich settelen in het land. En dan is de vraag, van wie is eigenlijk de grond? Hoort de grond aan God toe? Ja, ten diepste wel. Maar ze moesten hun leven ook gaan structureren. Het mooie concept is bedacht dat ieder met zijn eigen gezin onder zijn eigen vijgenboom of wijnstok zou mogen zitten. Dat staat ook in Micha 4, vers 4. Ieder een eigen plek. Daarvoor moet de hebzucht van de een beteugeld worden om de ander te beschermen. God heeft gerechtigheid hoog in zijn vaandel staan. En dan moet het juist in zijn eigen volk betracht worden als voorbeeld voor de wereld. Door Gods wetten werd van oudsher het zevende jaar de status van Sabbatjaar toebedeeld. Daarvan is afgeleid dat mensen in onze tijd een sabbatical nemen. Een jaar voor zichzelf. Een jaar om tot bezinning te komen. Een jaar om te reizen en je leven te overdenken. Het Sabbatjaar geeft concrete aanwijzingen voor het samenleven van mensen. En God belooft een zegen aan hen die zijn geboden ter harte nemen en uitvoeren. Wat hield dat Sabbatjaar in? Let op, bijzonder. Ten eerste, het land moest ook rust hebben. God zou ervoor zorgen dat het zesde jaar een dubbele oogst zou opleveren, zodat men ten tijde van het Sabbatjaar ook te eten had. Wat een contrast met de akkers in deze tijd, die steeds maar bijna continu extreem veel opbrengsten moeten leveren, waarbij het land nooit echt rust heeft. Het Sabbatjaar bepaalde tevens dat een Israëlitische slaaf, die zich als slaaf had moeten verkopen vanwege zijn armoede, dat hij in het zevende jaar vrijgelaten moest worden. God wilde geen levenslange slavernij. En als we dan denken hoe het er tegenwoordig uitziet. We hebben prachtige wetten, geen slavernij meer. Maar er is ontzettend veel slavernij en uitbuiting in de wereld. Kinderen die dag aan dag lange dagen moeten maken om te werken voor onze producten. Bij het begin van het zevende Sabbatjaar moest iedereen worden vrijgelaten. Maar nog meer, mensen die geld hadden geleend of akkers hadden moeten verpanden, ze kregen het er geld voor en die akker was dan tijdelijk van de nieuwe eigenaar. Die akkers moesten ook teruggegeven worden. Op deze manier wilde God het volk beschermen, dat de een rijkdom op rijkdom stapelde en land aan land, en dat de ander geen moestuin meer had, geen akker en geen weide meer voor vee en om in zijn eigen behoeften te voorzien. En dan deze vraag, wat doet rijkdom met een mens? Is het soms dat rijkdom alleen maar de hunkering naar nog meer rijkdom oproept? Dat gebeurt nogal eens. Blijkbaar is rijkdom in onze westerse samenleving verslavend. Iets nieuws onder de zon? Nou nee, neem nu die rijke jongeling, die man die rijk was, nog jong. Hij had het goed, hij had het beter. Hij had het best voor elkaar. Hij hield zich aan Gods geboden. Maar diep van binnen was er onzekerheid. Ook in onze tijd neemt de rijkdom van de rijken alsmaar toe. Want geld maakt dat je met geld weer geld kunt verdienen. De miljoenen stromen binnen bij velen. En dan nog erger de mensen in het criminele circuit. Ze verdienen geld als water. Maar tegelijkertijd huist er in een achtertuin rupsje nooit genoeg. Erg dat men geld wil verdienen met dikwijls niets omziende vreedheid. Nu in deze maand de gezondheid van onze longen centraal staat, blijkt dat fabrikanten het uiterst moderne verslavende vapen op de markt hebben gebracht. Wat een zorg. Dat zorgt weer voor een toekomstige generatie rokers. Jong geleerd, oud gedaan, nietwaar? En zo wordt het leven van mens en ook dier niets geacht, als het maar geld oplevert. Maar als we die woorden van Jezus letterlijk nemen, alles verkopen wat je bezit en het aan de armen geeft, dan kon de rijke man Jezus navolgen. Best een heel radicale omkeer, want Jezus zegt van zichzelf: de vossen hebben holen en de vogels van de hemel nesten, maar de zoon des mensen heeft geen plek om het hoofd neer te leggen. Dakloosheid in ultieme vorm. Altijd je voeten moeten steken onder andermans tafel en hopen dat ze je nog een bed, bad en brood geven. Dan zou deze jonge man hetzelfde lot te wachten staan. En we weten het, het is ontzettend ongelukkig om dakloos te zijn. Dat gebeurt ook in onze samenleving, deze hoog ontwikkelde samenleving. Dakloos geworden moeders met kinderen. Dat is overigens een grote schande. Maar Jezus zag wel wat kwaliteiten in die rijke jonge man. Hij zou een goede evangelist of zendeling kunnen worden, net als de andere discipelen. Zij moesten een reizend en trekkend bestaan ervaren en zo hun leven in dienst van het evangelie stellen. Want wie altijd onderweg is, heeft geen vaste woonplek meer te hebben. Met een glimlach naar onze dagen, een camper zou ook een goede oplossing bieden. Stel nu dat we de oproep van Jezus tot de rijke man in praktijk zouden brengen. Hoe zouden we dat in onze tijd moeten uitvoeren? Ten eerste leven we in een hoog ontwikkelde maatschappij, waarin voor velen met de zware belastingdruk in Nederland de helft van het salaris al naar de staat gaat. En bovendien is het ook een menselijke levenstaak om voor jezelf te zorgen en je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij zijn er nog de vele lasten van het dagelijks bestaan, de energie, de mobiel, de gemeentelijke heffingen, de verzekeringen enzovoort. Dan is al een groot deel van het salaris van de doorsneeburger verdampt. Maar wanneer val je nu in de categorie dat je je echt zorgen moet maken over je eeuwige bestemming? Wanneer is je huis te groot, te weelderig? Wanneer besteed je te veel aan luxe en allerlei overbodige dingen in je leven? Je geld, je goed, je leven. Bedenk daarbij dat de aartsvaders als herdersvorsten ook rijk waren, rijk aan vee en bezittingen. Maar de discipelen waren diep onder de indruk van Jezus' woorden en namen die ter harte. Zelfs hadden ze al zoveel opgegeven voor Jezus om hem te kunnen volgen. En toch werden zij ook diep geraakt. Nu hadden we in vroeger dagen de kloosters. Dan stonden mensen ook al hun bezit af en leefden volgens de regel van het klooster, in armoede, thuisheid en gehoorzaamheid. Maar zo geef je ook als het ware de verantwoordelijkheid voor je leven uit handen. Alles verkopen en aan de armen geven, maar hoe dan? Ik denk aan de trieste situatie waarin honger een geducht oorlogsmiddel is. Dan kun je geld voor voedsel doneren, maar ligt het te rotten in de havens omdat de autoriteiten verhinderen dat de arme burgerbevolking wordt gevoed. Zo zijn er veel voetangels en klemmen die het geven lastig kunnen maken. En Gods gedachte aan Gods oproep om te delen aan de armen. Stel, je hebt een akker en je bebouwt die met goede voedende gewassen, dan kun je de akker beter behouden en de opbrengst aan de armen geven. We hebben ook een verantwoordelijkheid dat onze giften goed terechtkomen. En dan nog dat enorme probleem, ik moet het maar noemen. De armoede is onder tientallen miljoenen mensen op de aarde levensgroot. Maar een zeer grote oorzaak is de enorme bevolkingsexplosie. Onlangs vertelde mij iemand die zendingswerk doet in Oeganda, dat een man met maar liefst 13 kinderen bij zijn vrouw het toch niet genoeg vond. Die heel grote gezinnen betekenen in alle opzichten armoede en ellende en honger, zo vertelde hij mij. Met het gevolg sociale ontwrichting, verslavingen en risico op oorlog. En de Bijbel benoemt dat mensen, ook wat betreft de seksuele omgang, verstandig met elkaar moeten omgaan. Zo brengt 2000 jaar later, en laten we dat maar laten staan, het woord van Jezus ons in grote verlegenheid. Of moeten we de vraagstelling anders formuleren? Want mensen kunnen ook heel veel goed doen met hun bezit. Bijvoorbeeld heeft men een huis of een vakantiehuis over, dan dat ter beschikking stellen van vluchtelingen. Daarbij houden we ons voor ogen dat bezit een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Later schrijft de apostel Paulus, rijkdom is gegeven om daarmee goed te doen. Maar uiteindelijk is behouden worden toch een opdracht die onze competentie verder te boven gaat. Behouden worden is dus Gods zaak. Gered worden voor het eeuwige leven. Daar kunnen wij zelfs helemaal niet bij. Voor de mensen is dit dus onmogelijk. Daarvoor moeten we de redding totaal van God verwachten. Want hoe moeilijk kan een rijke het koninkrijk van God binnengaan? Daarom worden mensen in rijkdom en in armoede opgeroepen tot een ootmoedig leven. We hebben immers in de wereld niets meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Hebben we voedsel en kleren, laten we daarmee tevreden zijn. Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Want, we zien het in onze tijd, de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Nu klaar de taal waarmee de apostel Paulus ons oproept om goed na te denken over de wijze waarop wij in het leven staan. Je geld, je goed, je leven. In deze tijd voor velen een extreem risico om zo de kans op het eeuwig behoud te verspelen. Maar gelukkig beseft u heel goed dat rijkdom niet alles is. En ook de broeders en zusters die thuis meeluisteren. Want anders had u vanmorgen uw huis niet verlaten om contact met God en zijn gemeente te zoeken. Overigens wordt de doorsnee populatie van een kerkelijke gemeente bevolkt door de burgerij, de boeren en de gegoede middenstand. Ik denk niet dat we de meestal de heel rijken tot de kerkgangers kunnen rekenen. Hun leven is te veel gevuld met succes en rijkdom en genieten, dat er voor God amper meer plaats is in hun leven. Laat staan dat ze hem in alles nodig hebben. Zit daarin uiteindelijk niet de kern, dat er voor velen hun hart alleen gevuld is met de rijkdom van deze wereld. Dat ze niet bereid zijn hun geld, hun goed, ja zelfs hun eigen leven, te stellen in de dienst van God. Daar gaat het om. Is je rijkdom je alles? Of ben je bereid alles uiteindelijk los te laten als God het van je vraagt? God wil dat onze schat en onze rijkdom in hem zijn. Dat geldt voor alle mensen. Daarom is Jezus radicaal. Behouden worden is onder de mensen onmogelijk, maar bij God mogelijk. Ja, mag geven pijn doen. Of geeft geven bevrijding. Er is ook die bemoediging. God heeft de blijmoedige gever lief. En wat als je nou alles gegeven hebt voor het koninkrijk van God? Dat hadden de discipelen reeds gedaan. In het laatste gedeelte is dan Petrus aan het woord, die het ook heeft over het niet-materiële geven. Geven van tijd, je inspanningen om Jezus te volgen, afzien van je familie en geven van je talenten, geven van je leven. En wat levert het dan op voor het koninkrijk van God? In elk geval een grote schat in de hemel. Je geld, je goed, je leven. In de omlijsting van het geven. Dat is huiswerk voor de komende week. Iets om over na te denken. In Jezus' naam. Amen. Laten we overgaan tot de dienst van de gebeden. Laat ons bidden. Wij danken u, o God, voor uw woord van deze morgen. Voor mensen die u willen dienen en aanbidden. Wat een zegen dat u ons niet loslaat. En uw woord in ons midden laat klinken. Mogen wij uw woord overdenken. In de dagen en soms ook in de nachten. Op stille momenten. Om te luisteren wat u persoonlijk van ons wilt. We danken u dat we bij u mogen schuilen in de moeite van het leven. En zo bidden we voor allen die moeite, ziekte en gebrek kennen, ook de bittere armoede die er is in Nederland, och eigenlijk wel te begrijpen. De lasten van het leven worden alsmaar duurder en de belastingen nemen in alle opzichten toe. En als je dan een gering inkomen hebt, dan ligt armoede op de loer. Wilt u geven dat er meer gerechtigheid in onze samenleving is? En dat mensen meer naar elkaar zullen omzien. Maar ook dat de wetten rechtvaardiger zullen worden. En we bidden voor hen die eenzaamheid kennen, ziekte en verdriet. Wilt u hen allen nabij zijn? Wilt u geven dat we naar elkaar zullen omzien in de gemeente? En we bidden ook voor de jongeren en de kinderen. Ze leven in een verwarrende tijd vol verleidingen die ook hun gezondheid aantasten. Wilt u bij de kinderen zijn in de gemeente en hun ouders die ook moeten zoeken naar de juiste weg? Wilt u hen wijsheid geven? Maar laat toch ook het contact met u daarin een belangrijke rol spelen. Dat ze u mogen toebehoren. De kleine kinderen, de grote kinderen. Ja, laten wij allen met een vurig hart u gaan dienen. We danken u voor hen die gezegend zijn met een lang huwelijk. We denken aan de familie Winkel en bidden om vrede voor hen. In de levensavond, samen al 63 jaar verbonden met elkaar door de band die huwelijk heet, elkaar steunen in goede en kwade dagen, elkaar trouw, liefdevol dienen, mag dat ook in hun leven nog gevonden worden. En zegen allen in hun huwelijk, maar ook als mensen alleen zijn, of in andere samenlevingsvormen, mag uw zegen over de hele gemeente zijn. We bidden om kracht en genade voor de kerkenraad, voor de predikant Hubertien Oostdijk, dat ook zij kracht, gezondheid en inspiratie mag ontvangen om de gemeente voor te gaan en te leiden. Zegen haar al haar arbeid tot opbouw van uw gemeente. Ja, laat de kracht van de Heilige Geest ook in deze gemeente voelbaar zijn. Dat toch mensen weer de weg naar uw huis weten te vinden. Dat mensen in deze verwarrende tijd door u worden aangeraakt en getrokken. Want zonder geloof vaart niemand wel. En vandaag bidden we ook voor al die mensen die in de knel komen. We denken aan de oorlogen. Alle focus is gericht op het Midden-Oosten. De navel van de aarde. De plek waar u uw volk wilde laten wonen in vrede en vrijheid. Maar een aangevochten plek van oudsher door de eeuwen heen. Erbarm u over Israël, uw volk. En geef de regering leiding en wijsheid in deze spannende oorlog. Wat is wijsheid? Laat uw Heilige Geest ook in de harten werken. Opdat uw wijsheid hen zal bezielen. En we bidden voor de volkeren rondom. In de vrede van Jeruzalem zal ook de vrede voor de volkeren rondom zijn gelegen. Maar we zien alleen maar bloed vergieten. En we bidden voor de mensen die gegijzeld zijn al een jaar. O God, erbarm u over hen en breng hen veilig thuis. Maar we bidden ook voor de mensen in Gaza die onschuldig slachtoffer zijn geworden van deze wrede oorlog. En we bidden voor Libanon, een en al chaos. Ach, hoe erg is het als het kwade met het goede verweven is. Als de kwaden zich ophouden te midden van de burgers. Erbarm u ook daar over al die mensen die in grote nood zijn. En we bidden voor de Oekraïne dat er vrede mag komen. En dat u het kwaad van de agressor wilt beteugelen. O God, wilt u geven dat de Oekraïne stand houdt. En laat er een einde komen aan deze vrede, zinloze, niets ontziende oorlog. En bewaar alstublieft de westerse wereld, bewaar de hele wereld voor een derde wereldbrand. Dat er niet op de rode knop wordt gedrukt en uw hele schepping, o God, zou worden vernietigd. We bidden om uw ingrijpen, want wij mensen kunnen het niet. Stukwerk is al ons pogen. En we bidden voor de vergeten oorlog in Congo en in Darfur, in Soedan, waar mensen immens lijden, waar voedsel wat gedoneerd is amper terechtkomt bij de mensen die het nodig hebben. Erbarm u. Erbarm u over al die zielen, al die mensen die honger lijden. En in Nederland bidden we om recht en gerechtigheid voor de boeren, om hoop en perspectief, om een oplossing uit al die verstikkende wetten die we gemaakt hebben, waarin mensen steeds meer worden gewurgd. Laat er toch ander beleid komen. En wij een beleid van basisregels, waarin u alle eer zult ontvangen. Erbarm u over de boeren. Erbarm u over de mensen die verder in de knel zijn. Ook bidden we om erbarming voor de armen. Ja, Heere, geef vrede, geef vrede. En zo mogen we in een stil persoonlijk gebed onze eigen nood of dankbaarheid bij u brengen. En zo mogen we onze gebeden beëindigen met het gebed wat u, Heere Jezus, ons geleerd hebt. Onze Vader die in de hemel is, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. En dan mogen wij zo ons slotlied gaan zingen. Lied 718, vers 1 tot en met 4. En dat mogen we staande gaan doen. heen in vrede, in de vreugde van deze zondag. En draagt met u mee de zegen van de Heer, onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen.